gemeente van Christus. U, jij, hier in de kerk aanwezig en verbonden met vele anderen die buiten dit kerkgebouw meekijken en luisteren. We heten elkaar allemaal hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee De Wit uit Voorthuizen. Al een aantal jaren is de kerk wekelijks op vrijdagmorgen open van 10 tot 12. Dan kan iedereen binnenlopen, zowel vanuit een behoefte aan stilte als aan een gesprek of om rustig het gebouw te bekijken. Iedereen is welkom en u kunt ook altijd iemand meenemen. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede voor de diaconie. En voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil, en wij zullen leven. Onze voorzang deze avond is Psalm 5, vers 7 en 8. Maar mij ontmoet uw mededogen, ik zal uw woning ingeleid en naar het paleis der heiligheid in ware godsvrees neergebogen, uw gunst verhogen. In de voorgaande versen bidt de dichter tot God over zijn angsten en vragen over God en het kwade. Maar hij weet ook van genade voor zondaren. En daarom heeft hij het in vers 7 ook over mededogen, waardoor hemelse heerlijkheid wacht. In vers 8 vraagt hij om bewaring op al zijn wegen. Laten we dit gebed met elkaar meezingen uit vers 7 en 8 van Psalm 5. En we wensen elkaar hier, thuis of op een andere plaats allemaal een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, de God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Paulus schrijft aan zijn jonge broeder Timotheus: allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Dat is ook wat we zien gebeuren na de uitstorting op het Pinksterfeest in Jeruzalem. Daar is die vervolging begonnen en vanavond staan we stil bij een van de mensen die daarmee te maken krijgt, waar de evangelist Lucas over schrijft. De vervolging van Stefanus. Laten we nu deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen uit Psalm 116 en daarvan vers 1, 10 en 11. God heb ik lief, want Hij hoort mijn stem. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij. Psalm 116, vers 1, 10 en 11. Vanavond willen we het christelijk geloof belijden en dat doen we door te luisteren naar de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laten we die beantwoorden door te zingen uit Psalm 46 vers 1 en 6. En de woorden van die psalm die vormen eigenlijk ook een geloofsbelijdenis. Als we zingen dat God onze toevlucht is, steeds word je zijn hulp gewaar. En we zullen straks in de verkondiging ook ontdekken dat dat daar alles mee te maken heeft met wat we daar lezen. We zingen dus Psalm 46, vers 1 en 6 als antwoord op de geloofsbelijdenis. In verbondenheid met de kerk van Christus van alle tijden en plaatsen doen wij belijdenis van het geloof. En als we die woorden uitspreken, weten we ons verbonden met hen die ons zijn voorgegaan. Die houvast vonden in het evangelie. Die leefden uit die hoop. Maar als we die woorden uitspreken, weten we ons ook verbonden met hen die overal op aarde deze woorden belijden en deze God geloven. Als we zeggen, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren naar de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van zonden, in de opstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat we het woord van God openen, willen we met elkaar bidden en vragen God om een zegen over deze dienst. Laten we bidden om de Heilige Geest. Heer onze God, dank u wel dat we als gemeente opnieuw hier bij elkaar mogen komen. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid. Dat de deuren van de kerk open stonden. Dank u wel, Heer, dat we zo elkaar mogen ontmoeten. Maar Heer, bovenal, dat dit moment een ontmoeting met u is. Dat we samen als gemeente van Christus mogen naderen voor uw heilig aangezicht. En dat vervult ons met dankbaarheid, dat we dat voorrecht van u gekregen hebben. En Heer, tegelijk beseffen we, wanneer we zo bij elkaar zijn en de deuren van de kerk open stonden en we zo het woord van u openen, beseffen we, Heer, dat we ook een open hart nodig hebben. En daarom komen we tot u in gebed en bidden we, Heer, wilt u met uw Heilige Geest hier aanwezig zijn. We pleiten op die belofte, Heer, die u daarin ook gegeven heeft. Dat we twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u daarbij bent. En zo bidden we, Heer, om een geopend hart en bidden we dat uw woord, als dat klinkt, niet alleen klanken blijven, maar dat die ons hart binnen kunnen. En dat het vruchtbare bodem vindt om te ontkiemen, om vrucht te dragen. En we beseffen en belijden, Heer, dat wij dat niet kunnen. Maar dat uw geest dat kan. Die woorden voor ons tot leven wekken. Dat we ons daaraan vasthouden. Dat we ons daar in onze houvast vinden. En zo bidden we, Heer, wilt u, uw Heilige Geest, hier in ons midden werken. En niet alleen voor onszelf, zoals we bij elkaar zijn in het kerkgebouw, maar we bidden met u ook, Heer, voor alle mensen die nu of later met ons meekijken en luisteren. Zegen ook hen. Zij ook de verbondenheid met ons mogen ervaren. En geef, Heer, dat zo uw woord vrijuit mag klinken en vrucht zal dragen. En dat is niet om ons, maar om de eer van uw naam. En dat zo ook deze dienst ook letterlijk een eredienst zal zijn. Een dienst tot eer van u. Omdat u de eer krijgt. Omdat u de God bent die roept, omdat u de God bent die uw woord niet leger wat laat weerkeren. En in die verwachting, Heren, bidden we om uw Heilige Geest. Heer, de boze van ons, geef hem geen kans om het zaad van het evangelie weg te nemen. Heren, maar geef zo dat uw naam de eer krijgt. Heren, we bidden u voor uw kerk op deze aarde. In bijzonder bidden we voor de broeders en zusters die vervolgd worden vanwege hun geloof. En we weten ons verbonden met hen wanneer we die aloude woorden belijden. Die ons doen bepalen bij de verbondenheid die er is. Generaties door, maar ook alle volken door. De verbondenheid die er is in uw naam. Heren, zo bidden we om uw zegen in ons lezen, in ons spreken, in het luisteren. In het zingen, het orgelspel, maar ook als we onze gaven geven aan de dienst, aan u. Heere, geef uw zegen daarover. En wilt u zo met ons zijn, ons nabij zijn. Hoor ons gebed, in Jezus' naam. Amen. Zoals ik aan het begin van de dienst zei, wil ik met u lezen uit Handelingen. En we beginnen te lezen in hoofdstuk 6, Handelingen 6. Daarvan lezen we het tweede gedeelte. Het is het hoofdstuk waar Lucas schrijft over de diakenen die verkozen worden. Ik zal er straks in de preek nog iets over zeggen. En wij beginnen te lezen het gedeelte waar Stefanus gevangen genomen wordt. En we lezen door tot hoofdstuk 7, vers 7... En dan slaan we een stuk over en lezen we tenslotte het einde van hoofdstuk 7, vanaf vers 51 tot en met vers 60. Handelingen 6, vanaf vers 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enige van hen die behoorden tot de zogenaamde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreniërs en van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en redetwisten met Stefanus. Ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten ze een man aan om te zeggen: wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding, en zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En ze lieten valse getuigen optreden die zeiden: deze man houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarene deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. En de hoogpriester zei: zijn deze dingen zo? En hij, Stefanus, zei: mannen, broeders en vaders, luister. De God van de heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran woonde. En hij zei tegen hem: ga uit uw land en uit uw familie en kom naar een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land van de Galdeeën en ging in Haran wonen. En daar vandaan bracht hij, nadat zijn vader gestorven was, hem over naar dit land, waar u nu in woont. Maar hij gaf hem daarin geen erfdeel, zelfs geen voetstap. En hij beloofde hem, toen hij nog geen kind had, dat hij dat land aan hem en na hem aan zijn nageslacht in bezit zou geven. En zo sprak God uit dat zijn nageslacht bijwoner zou zijn in een vreemd land. En dat ze hen tot slaven zouden maken en slecht zouden behandelen 400 jaar lang. En het volk dat zij zullen dienen, zal ik oordelen, sprak God. En daarna zullen zij uittrekken en mij dienen op deze plaats. En dan vervolgt Stefanus zijn betoog en vertelt hij over Jozef en over Mozes. En dan komt hij tot een toepassing. En daar lezen wij vers 51. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardigen aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt u niet in acht genomen. Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. Ze wierpen de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover de lezing uit het woord van God. En we willen daar vanavond met elkaar bij stilstaan. Voordat we daarover nadenken, heb ik even een voorbeeld wat ik nu wil noemen, wat straks ook in de preek misschien wel helpt om het vast te houden. En ik zie ook een aantal kinderen in de kerk en dat is wel fijn. Want jongens en meisjes, misschien hebben ze wel eens tegen jou gezegd: joh, wat lijk jij op je vader of moeder? Het kan zomaar, hè, dat ze dat tegen zeggen als ze jou zien naast je vader of moeder. Dan zeggen ze: zo, jij lijkt echt sprekend op je vader en moeder. Je kijkt op dezelfde manier, of je lacht op dezelfde manier, of je, ja, weet je, je ziet er gewoon een beetje hetzelfde uit. Zo kunnen ze dat tegen je zeggen. Zo, jij lijkt op je vader of moeder. Op een andere manier kun je ook op iemand gaan lijken. Ik moest denken aan de jongetjes van de catechisatie bijvoorbeeld, die dan met een voetbalshirtje komen. Hebben ze een voetbalshirtje van een bekende voetballer aan? Ja, je kunt natuurlijk wel een voetbalshirtje van een bekende voetballer aantrekken, maar dan word je nog niet een bekende voetballer, hè? Maar soms dan gaan ze bijvoorbeeld ook schijnbewegingen nadoen, hè, of bepaalde trekjes van die voetballer, dat ze op die manier eigenlijk een beetje op die voetballer gaan lijken. Of een zanger, of nou, noem het maar op. Er kan natuurlijk van alles zijn op wie je wil lijken. En daar moest ik aan denken, want eigenlijk gaat het in het geloof ook zo. Als je christen bent, dat je op de Heer Jezus gaat lijken. Omdat je van hem houdt. Omdat je dezelfde dingen belangrijk gaat vinden, die Jezus belangrijk vindt. Doordat de Heilige Geest in je woont, word je veranderd, vernieuwd, waardoor je zijn beeld weerspiegelt, waardoor je veranderd wordt. En daar gaat het vanavond over, want de Heer Jezus heeft daarvan ook gezegd dat als je mij volgt in alles, dan zul je ook te maken krijgen met moeilijke dingen. Nou, daar hebben we net over gelezen, over Stefanus, die de Heer Jezus volgt. En te maken krijgt met hele pijnlijke, ja, hij wordt zelfs gedood. Omdat hij op de Heer Jezus gaat lijken. Nou, daar gaan we vanavond over nadenken. Over Stefanus. En ook wat dat voor ons betekent. Want Stefanus was de eerste, maar hij is niet de enige, want we horen zoveel verhalen uit de wereldwijde kerk van christenen die vervolgd worden. Nou, daar willen we vanavond over nadenken. En laten we als voorbereiding op de verkondiging zingen uit Weerklank, Psalm 62, vers 1 en 4. Psalm 62, 1 en 4 uit Weerklank. Laten we als antwoord op de verkondiging zingen uit Psalm 121 en daarvan vers 1, 2 en 4. Psalm waarin we zingen over de hulp en de verwachting die je mag hebben van de Heere. Ook al treft u het felst verdriet, Hij is uw bewaarder. Psalm 121 vers 1, 2 en 4 als antwoord op de verkondiging zonder dat ik dat op dat moment verder aankondig. Geroepen gemeente van onze Heer Jezus Christus, kijkers die met ons verbonden zijn. Hoe kan een lange vertelling over de geschiedenis van je volk leiden tot vervolging en zelfs doodslag? Dat is de vraag. Voor ons is dat niet zo herkenbaar, vermoed ik. Sowieso is het voor ons als Westerlingen, opgegroeid in een land met godsdienstvrijheid, is voor ons best lastig om onze voorstelling te maken over vervolging vanwege je geloof. Wij zouden eerder verbaasd zijn dat dat niet kan. Dat je op een plek woont waar je niet mag uitkomen voor de Heer Jezus, onze Heer en Heiland. Maar vanavond staan we stil bij wat Lucas ons vertelt over Stefanus. Als eerste wil ik met u nadenken over die beschuldiging die klinkt. Die hebben wij gelezen aan het einde van hoofdstuk 6. En vervolgens kijken we naar Stefanus' verdediging. Want Stefanus verdedigt zich tegenover die beschuldigingen die geuit worden. Vervolgens wil ik met u stilstaan bij... Ja, waar haalt Stefanus nou zijn vertrouwen vandaan om daar op die plek dat te zeggen? En tenslotte wil ik kort iets zeggen over de erfenis van Stefanus. Dus vier dingen, de beschuldiging, de verdediging, zijn vertrouwen en zijn erfenis. Ja, we hebben gelezen over Stefanus. Zijn naam komt hier in hoofdstuk 6 naar voren. Hij is een van die zeven diakenen die verkozen worden in Jeruzalem. En zij worden verkozen, zo vertelt de evangelist Lucas ons, zodat de discipelen zich kunnen wijden aan het gebed en de verkondiging, zo lezen we in vers 4 van hoofdstuk 6. En vervolgens lezen we over Stefanus dat hij een man is vol van geloof en van de Heilige Geest, vers 5. Hij was niet alleen iemand die de dienst van de armen vervulde, arme mensen hielp en bijstond, maar lezen we over hem ook iemand die in discussie ging. En Lucas schrijft dat ze niet in staat waren de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Zo lazen in vers 10. En daar begint het mee. Want nu die fariseeën die raad hem niet kunnen weerstaan, nemen ze hun toevlucht tot iets anders. Ze nemen hun toevlucht naar een andere methode. Ze zetten mannen aan die een valse verklaring afleggen tegen Stefanus. En die aanklacht die luidt: Stefanus spreekt lasterlijke woorden over de heilige plaats, de tempel, en over de wet. En volgens die valse aanklacht zou Stefanus dan gezegd hebben dat die Jezus de Nazarene deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes overgeleverd heeft. En wat daar gebeurt, hè, daar begint het al mee. En waar hebben we dat eerder gezien? Bij de Heer Jezus, hè? Valse aanklachten. Getuigen die valse verklaringen aflegden om hem uit de weg te ruimen. Een vonnis wat uitgesproken wordt. Dus wat zien we hier bij Stefanus? Stefanus die volgt de Heer Jezus. Hij is trouw aan zijn Here en Heiland. Dat betekent, waar jij als volgeling trouw bent aan het evangelie en dat wat Jezus van je vraagt, trouw bent aan zijn onderwijs, hem volgt in zijn ontferming, in zijn dienst aan anderen, dan ga je op hem lijken. In het dienen van anderen, in het getuigen van de hoop die in je is, maar dus ook in het ondervinden van de gevolgen daarvan. Want had Jezus gezegd: een dienaar is niet meer dan zijn Heer. En wat het getuigenis over de Heer Jezus klinkt en aanvaard wordt. En je ziet dat evangelist Lucas vertelt dat het in Jeruzalem gepaard gaat met grote tekenen en wonderen. Waar dat getuigenis klinkt, daar ontstaat weerstand. Daar gaan mensen zich verzetten. Dat was toen zo in Jeruzalem, maar dat is nog steeds zo. Vandaag de dag is het niet anders. En dat is al de eerste les die we vanavond leren. En dat is trouwens ook een les die we telkens weer van de vervolgde kerk leren. Dat waar jij je mond houdt over de Heer Jezus, daar heb je geen problemen, daar krijg je geen problemen. Maar zo gauw als jij je mond open doet en spreekt over wie de heiland voor je is. En als volgeling van de Heer Jezus kun je niet anders en wil je niet anders. Maar daar ontstaat weerstand. En om te ontdekken waar die vandaan komt, kijken we naar hoe Stefanus ingaat op die beschuldigingen die geuit worden aan zijn adres. Maar eerst nog even iets anders. Want het slot van hoofdstuk 6 lijkt het, hè, alsof Stefanus daar helemaal alleen staat voor die raad, voor die mensen die hem beschuldigen. Alle ogen zijn op hem gericht, lezen we in vers 15. En toch geloof ik, gemeente, dat je kunt zeggen dat Stefanus daar niet alleen staat. Want Lucas vertelt dat zijn gezicht, dat ze zijn gezicht zien als het gezicht van een engel. Een stralend gezicht. En waar hebben we dat eerder gezien? He, dan denk je aan Mozes, toen hij bij de Heere was geweest op de berg. Kwam van de berg af, zijn gezicht straalde, het volk kon de afstraling van Mozes' gezicht niet verdragen. Waar hebben we het eerder gezien? Bij de Heer Jezus, die op de berg verheerlijkt werd, zijn gezicht straalde. Dat betekent iets heel wezenlijks. Namelijk Stefanus, die staat daar niet alleen. Maar de Heer is met hem. En dan gaat Stefanus zich verdedigen. Dat hebben we ook gelezen. Dat begint in hoofdstuk 7. Hoe verdedigt Stefanus zich? Ik zei het net al eventjes. Ja, dat doet hij door de geschiedenis van zijn volk te vertellen. Een heel lang verhaal. Een heel hoofdstuk 7 gaat daarover. En in het vertellen van die geschiedenis gaat Stefanus in op die beschuldigingen die aan zijn adres geuit zijn. Als eerste dat hij lasterlijke woorden gesproken zou hebben tegen de heilige plaats, tegen de tempel. En als tweede dat hij daar iets aan zou willen veranderen. Maar als eerste kijken we eventjes naar die beschuldiging dat hij lasterlijke woorden tegen die heilige plaats zou hebben gesproken. Welke rol speelt die plek nu in het leren kennen van God en in het dienen van God? En Stefanus die vertelt dan over Abraham. Waar heeft Abraham de Heere God leren kennen? In Mesopotamië, zegt Stefanus. Voordat hij naar Haran reisde. Dat was niet in de tempel. Waar was de Heere met Jozef? In Egypte, toen de Heere Jozef uit de gevangenis haalde. En de farao hem aanstelde tot onderkoning over heel Egypte. Dat was niet in de tempel. Waar ontmoette Mozes de Heere? 40 jaar nadat Mozes gevlucht was uit Egypte, verscheen de engel van de Heere aan hem in de woestijn, bij de berg Sinaï. Daar maakte de Heere zich aan Mozes bekend. Ik ben de God van uw vaderen. Dat was niet in de tempel. Want, zegt Stefanus aan het einde van zijn reden, de Allerhoogste woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet Jesaja al gesproken had. De Heere God, die is niet aan tijd en plaats gebonden. Het gaat ook niet om die heilige plaats op zichzelf. Want God is overal. God openbaart zich overal. Aan wie hij wil en wanneer hij wil. Om een zin uit de Dordtse leerregels te citeren. Het gaat niet om de vraag, wat is de juiste plaats? Maar aanbid ik de juiste God? Dat is de vraag. En het tweede punt van zijn verdediging richt zich tegen die beschuldiging dat Stefanus de wet van God aan de kant zet. Ook daar gaat Stefanus op in. God had via Mozes de wet aan het volk Israël gegeven. Die heeft het volk niet gehoorzaamd. De wet die in zichzelf goed was. Het volk Israël moest die wet gehoorzamen, maar ze zijn niet in staat gebleken. En zo tekent zich in de geschiedenis van het volk Israël een patroon af, dat het volk telkens weer de boodschap van de bevrijders negeren. Ze luisterden niet naar Mozes. Het volk luisterde ook niet naar de profeten die kwamen naar Mozes. Het volk Israël heeft de profeten gedood die de komst van de rechtvaardigen aankondigden, lezen we in vers 52. U die de wet ontvangen hebt, hebt die zelf niet gehoorzaamd. Oftewel, jullie beschuldigen mij wel, maar je beseft niet dat je zelf schuldig staat. En dan vraag je je af, als Stefanus dit zo verteld heeft en zo zich verdedigt, waarom reageert het volk, die mensen in die raad, zo heftig? Nou, dat heeft te maken met de toepassing van Stefanus, die is nogal vrij stevig en direct. Dat kunnen we lezen in vers 51. Maar dit heeft ook nog eens met iets anders te maken. Want je zou kunnen zeggen, mensen die de Heer Jezus willen volgen in hun leven, die Hem als Here erkennen, die vormen een bedreiging voor machthebbers, voor aardse machthebbers. Of zoals hier, de leiders van het volk. Omdat hun loyaliteit niet ligt bij die leiders, maar een volgeling van de Heer Jezus, die loyaliteit ligt daar, want Hij is Heer. En dat is bedreigend voor machthebbers. En dat zie je ook vandaag de dag op aarde. En dan maakt het helemaal niet uit of die machthebbers religieus van aard zijn, islamitisch of hindoeïstisch of wat dan ook, of atheïstisch. Waar een volgeling van de Heer Jezus loyaal is aan de hemelse Heer, dat is bedreigend voor een aardse machthebber. Dat als eerste, maar er speelt nog iets. Stefanus die was in woord en daad trouw aan zijn Here, aan de boodschap van het evangelie en in wat hij deed, en daarmee een bedreiging voor de elite van toen. Maar wanneer we kijken naar de aanklacht die aan zijn adres geuit wordt, dan gaat dat niet over de relatie met de Heere God, maar over de heilige plaats, de tempel, en over de wet. De aanklacht gaat over vorm, over het instituut, over buitenkant en niet over de inhoud. Niet over het geloof, niet over God. En wat je hier ziet gebeuren is dat die mensen in de raad die vorm overeind proberen te houden, koste wat het kost, terwijl ze de inhoud, dat is luisteren naar de boodschap van Mozes, niet doen. Ze luisteren niet naar de profeet waar Mozes over gesproken had, namelijk de Heer Jezus. En dat botst op de boodschap van het evangelie. En weet u, met dat mechanisme hebben wij vandaag de dag ook te maken. Waar je spreekt over buitenkant, waar je spreekt over vormen, hoe goed die in zichzelf ook zijn, terwijl er geen inhoud meer is. Geen levend geloof. En dan merk je dat het gaat botsen. Waar de inhoud, koste wat het kost, overeind moet blijven, zonder dat er een gevuld hart is met liefde voor de Heer. Dus probeer dat eens eerlijk voor uzelf te bedenken. Als geloof voor u niet verder gaat dan de buitenkant. Dat is misschien een hele goede gewoonte om op zondag naar de kerk te gaan en je religieuze plichten te doen. Maar inhoudelijk is het de vraag, wat heb ik ermee? Waar ligt mijn vertrouwen nu? Hoe is dat? Als buren de vorm er is. Je doet je religieuze dingen. Er wordt aan je gevraagd, maar wie is de Heer Jezus voor je? Geloof je dat je zonden vergeven zijn? Mag je hoop hebben op de hemelse heerlijkheid? Dat je dan soms bij jezelf iets van binnen van weerstand merkt. Dat je merkt dat je die vraag niet op je af wilt laten komen. Het kan zomaar zo'n botsing zijn die Lucas hier beschrijft. Maar het gaat om buitenkant die botst, die leeg is, die botst op de inhoud, op wie Jezus is. En nu nog een stapje verder. We hebben de geschiedenis van Stefanus gelezen. Misschien zit je vanavond in de kerk en hoop ik dat je zegt, ja, maar dit heeft mijn hart. Ik wil de Heere volgen. Ik ben ervan overtuigd dat de Heere voor mijn zonde gestorven is. En dat is mooi als je vanuit die overtuiging mag leven. Maar als we dan nadenken over vervolging. In ons land kennen we godsdienstvrijheid. Tegenstelling tot heel veel andere landen waar het niet zo is. En misschien vraag je je ook wel af, hoe zit het dan met die woorden die Paulus aan zijn broeder Timotheus schreef, die ik las aan het begin van de dienst. Alle die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Paulus die gaat uit dus van een verband tussen godvruchtig willen leven, aan de ene kant, en vervolging aan de andere kant. En voor Paulus hebben die twee alles met elkaar te maken. Vervolging op de manier van Stefanus kennen wij niet in ons land. En daar mogen we dankbaar voor zijn. En tegelijkertijd is het voor ons de vraag, maar hoe zit het dan wel? Zou dat onderwerp voor ons ook nog wat dichterbij kunnen komen? En toen dacht ik, wat als we dat nou vanavond eens omdraaien. Hoe kan het dat wij niet vervolgd worden? Als je geen vervolging bemerkt, zegt dat dan iets over uw en mijn godvruchtige leven? Die vraag. En dat vind ik best een spannende vraag. Maar wel terecht. Ja, want het bepaalt mij erbij, hoe uitgesproken ben ik eigenlijk? Ja, want als het christelijk geloof helemaal tot een privézaak is geworden, wat helemaal achter de voordeur zit, zoals D66 wil, zeg maar. Waar niemand last van heeft. Waar je niemand mee stoort. Ja, dan hoef je niet bang te zijn. Daar heeft niemand last van. Daar zal niemand op reageren. Als je gelooft dat het evangelie goed nieuws is. En ik geloof dat het evangelie goed nieuws is. Goed nieuws voor mij. Maar dan is het ook goed nieuws voor jou. En dan is het ook goed nieuws voor je buurman, voor je collega. En dan voel je al wel aan dat het spannender wordt, hè? En daarbij, als christenen geloven we dat het woord van God zeggenschap heeft over ons hele leven, over alles wat we doen en denken, dat het heel ons leven bepaalt. Dus als het gaat om ethische vragen, vraag ons af wat God van ons vraagt. Als het gaat over maatschappelijke vragen, politieke vragen, laat ons leiden door het woord van de Heere God. Hoe je omgaat met geld en goed, Gods schepping. En dan voel je al wel aan dat het spannender wordt, hè, wanneer je dat inbrengt. Kijk, en wij hoeven vervolging niet op te zoeken. Volgens mij vraagt God dat niet van ons. Hij vraagt ons om trouw te zijn aan zijn woord. En wanneer we hierover nadenken en we denken na over de vraag over hoe godvruchtig ons leven is, is het een legitieme vraag, gemeente. Ja, want als je nooit iets laat vanwege het evangelie, van Jezus Christus. Als je nooit iets gezegd hebt van jongens, daar kan ik niet aan meedoen, want ik ben christen, dat past niet, dat kan ik niet. Als je nooit iets merkt van geestelijke machten die jou bij de heiland vandaan willen trekken, dan is dat toch de vraag hoe het zit met het godvruchtige leven, gemeente. Hoe je daaruit leeft. En natuurlijk, dat is heel anders dan mensen die fysiek en geestelijk lijden ondergaan vanwege hun geloof in Christus. Maar voor ons is het wel de vraag om over na te denken. Hoe godvruchtig is mijn leven en welk effect heeft dat? Stefanus, die uit zich, spreekt zich uit, verdedigt zich, maar om dat te doen, is het derde punt, heeft hij vertrouwen nodig. En Stefanus' vertrouwen is wel opmerkelijk, want Stefanus die staat voor mensen die niet alleen de wil hebben om hem te doden, maar ook de macht hebben om hem te doden. En toch is hij niet bang om de waarheid te vertellen. Hij noemt hen hardnekkige, ze willen hun nek niet buigen voor God. Hij noemt hen onbesnedenen van hart en oor, omdat ze niet naar God willen luisteren. En Stefanus laat daarmee zien, hij loopt daarmee een risico door dat zo te zeggen, maar hij laat daarmee zien dat er iets is wat nog gevaarlijker is dan sterven. En dat is het onteren van Jezus' naam. En volgens mij kan Stefanus dit doen in vertrouwen omdat hij ziet en gelooft dat Jezus de nieuwe Mozes is. Of je zou kunnen zeggen, Mozes een voorloper van Jezus is geweest. Want Mozes die bevrijdde zijn volk uit de slavernij van Egypte, bracht hen in het beloofde land. Bovendien was het Mozes die al gesproken had over een profeet die uit de midden zou opstaan, naar wie u moet luisteren. Wat de schriftgeleerden dus niet deden. Die spreken wel over Mozes, maar die willen niet weten van de profeet die zou opstaan, Jezus zelf. En dat wil trouwens ook iets zeggen, want als je Jezus, als je Mozes verkondigt, zoals de schriftgeleerden doen, met de regels en wetten zonder Jezus, dan verkondig je een geesteloos iets. Omdat die wet van Mozes niet in staat is geweest om het hart van het volk te veranderen. Dat kan alleen hij die gekomen is om de wet te vervullen, de Heer Jezus zelf. En dan komt het, want de Heer Jezus heeft niet alleen de schuld voldaan, maar heeft ons ook de levendmakende geest verworven. Die heeft hij gegeven op het Pinksterfeest en door die geest vindt die vernieuwing van binnen plaats. En alleen door de kracht van de Heilige Geest kan Stefanus zo spreken zoals hij spreekt, in vertrouwen. En tegelijkertijd kun je zeggen dat Jezus de nieuwe tempel is geworden. De tempel was in het Oude Testament de plek waar zondaren een heilige God konden ontmoeten. En door offers te brengen, door voor zich te laten bidden. Nu heeft Jezus zichzelf geofferd aan het kruis. Is hij de plaats geworden waar je als mens, als zondaar, een heilige God kunt ontmoeten. En dat betekent dat je bij hem, in Jezus, alles vindt wat een mens nodig heeft. En waar jij de Heer Jezus aanvaardt als de nieuwe Mozes, degene die jou bevrijdt uit de macht van zonde en dood. Waar de Heer Jezus aanvaardt als de nieuwe tempel, als de plaats waar jij God kunt ontmoeten. Daar ontvang je de kracht om trouw te zijn. Dat is het werk van de Heilige Geest in je hart. Waardoor je verbonden raakt met de Heiland. En dan zijn we er weer, verbonden met de Heiland. Betekent ook dezelfde weg gaan als de Heiland, want een dienaar is niet meer dan zijn Heer. En je ziet het helemaal terugkomen, hè? Aan het einde. Is het je opgevallen hoeveel overeenkomsten er zijn tussen het proces van de Heer Jezus en Stefanus? Een oneerlijk proces, getuigen die valse verklaringen afleggen, een vonnis wat buiten de stad vertrokken wordt. Is het je opgevallen hoe Stefanus in dit alles op zijn Here is gaan lijken? Ook in zijn sterven volgt hij de Heiland. Als hij zegt, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Als hij vergeving vraagt voor zijn vervolgers, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Zelfs in zijn sterven richt hij zich in alles tot God. En terwijl Stefanus dan sterft, zo vertelt Lucas, ziet hij de hemel geopend. Vers 55 en 56. Hij ziet de heerlijkheid van God en hij ziet Jezus staande aan de rechterhand van God. En misschien weet u dat, het is de enige plaats in het Nieuwe Testament waar we lezen dat Heer Jezus staat aan de rechterhand van God. Eigenlijk lees je altijd dat hij zit, zo staat het ook in de geloofsbelijdenis. Lucas zegt, Heer Jezus staande aan de rechterhand van God. En uitleggers die weten niet precies waarom dat zo is. Sommigen zeggen, de Heer Jezus is gaan staan aan de rechterhand van zijn vader, hè, omdat hij Stefanus wil belijden voor zijn vader. Want een ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor God, had Jezus gezegd. Een andere uitlegger die zegt, ja, de Heer Jezus is gaan staan omdat het heel spannend is geworden. De voortgang van het evangelie is in het geding. Als Stefanus nu faalt, dan stopt de voortgang van het evangelie. Het is zo spannend, zou je kunnen zeggen, zegt die uitlegger, dat Heer Jezus daarbij is gaan staan. Het zou kunnen. Wij weten het niet precies. En weer een andere uitlegger die zegt iets prachtigs. Hij schrijft, de Heer Jezus die staat, zoals een man is opgestaan om zijn geliefde vriend te verwelkomen. En dat vind ik een hele diepe. En ook een leerzame trouwens. Want het laat zien dat in geloof sterven is de Heiland ontmoeten. Het gaat niet om de hemel. Het gaat om hem die in de hemel woont. Die is gaan staan om hem te verwelkomen. Het gaat om hem die is gaan staan om hem te verwelkomen. Alle die zijn verschijning hebben lief gekregen. En dat brengt me bij het laatste gemeente, Stefanus' erfenis. Want Lucas vertelt ons dat Stefanus sterft. De laatste woorden van vers 60. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Stefanus heeft hier zo lang gediend in het koninkrijk van God. En wanneer je nadenkt over zijn erfenis, is het de vraag, ja, wat is zijn erfenis eigenlijk geweest, wanneer je kijkt naar wat hij gedaan heeft? Zijn bediening lijkt eerder een mislukking. En toch geloof ik dat je kunt zeggen dat het optreden van Stefanus de wereld voorgoed veranderd heeft. Niet direct door wat hij gezegd heeft, maar door hoe hij geleden heeft en welke gevolgen dat had. Want het is natuurlijk wel de vraag hoe Lucas dit allemaal zo gedetailleerd heeft kunnen opschrijven. Nou, er is goede reden om aan te nemen dat Lucas dit uit de eerste hand heeft gehoord. En wel van hem, van wie we de naam de eerste keer lezen in het Bijbelboek Handelingen, aan het einde van vers 58. Waar Lucas zegt dat de getuigen hun kleren aflegden aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En die beweging die daardoor op gang komt, die vervolging, die zorgt ervoor dat al die mensen verspreid worden. Hè? Want zo gaat het verder in het eerste vers van hoofdstuk 8. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. Dus waar de Heer Jezus tegen zijn discipelen had gezegd om uit te gaan om het evangelie te vertellen, was dat tot op dat moment niet gebeurd. En nu gebruikt de Heer de dood van Stefanus om die beweging op gang te brengen. En zo zie je ook een patroon ontstaan. Stefanus' lijden leidt tot heerlijkheid en glorie van God. Want de Heere God had dat gebed van Stefanus verhoord. Saulus ontving vergeving. Hij werd een instrument in Gods hand. Het gebed wat Stefanus op zijn sterfbed bad. Hij heeft in zijn aardse leven nooit de vervulling van dat gebed gezien of er iets over gehoord. Zo'n kort gebed, maar zo'n geweldige zegen voor de wereld. De Heere veracht het gebed van de zijne niet. En laat dat ook voor ons gemeente een aansporing te zijn om te blijven bidden, ook al zie jij niet het resultaat van jouw bidden. Bij Stefanus werd het verhoord, zelfs nadat hij gestorven is. Zullen we blijven bidden, gemeente? En zie je zo het patroon van een christen. Het lijden van de Heer Jezus leidt tot heerlijkheid en glorie van de Heere God. Het lijden van Stefanus leidt tot heerlijkheid en glorie van de Heere God. En zou dat nou ook voor jou gezegd kunnen worden? Dat jouw lijden in welke vorm dan ook zou kunnen bijdragen aan de eer en de glorie van de Heere God. En nadenkend over Stefanus zeg je misschien wel, ja, dat kijk je misschien wel heel erg tegen hem op. En zeg je, dat lukt mij nooit. Dat kan ik niet. Hij geeft zo'n krachtig getuigenis over wie de Heer Jezus is. Hij spreekt zo vrij. Dat lukt mij niet. Ik voel me vaak zo zwak als ik moet getuigen. Je faalt om met mensen over Jezus te spreken. Soms voel je je gewoon een lafaard omdat je je mond niet open durft het te doen, toch? Het is heel makkelijk om te denken, ik kan nooit doen wat Stefanus deed. Maar Lucas maakt ons vanavond duidelijk en zegt, dat kun je wel. Want als gelovige heb je dezelfde geest ontvangen als die Stefanus ontvangen had. En het is dezelfde geest die ons verbindt met Christus, door het geloof. En het is die geest die je de kracht geeft om te getuigen. Het is dezelfde geest die jou niet alleen laat. Als je moet lijden of zelfs moet sterven omwille van je geloof. En weet u, zo kan ook uw en mijn lijden omwille van de naam van Jezus, in welke vorm dat ook is, bijdragen aan de eer en de glorie van God. Luister daarom goed naar wat Stefanus zegt over de Heer Jezus. Hij is de nieuwe Mozes. Hij is degene die jou bevrijdt van zonde en dood. Hij is de nieuwe tempel. Hij is degene bij wie je God kunt ontmoeten. Vraag aan God om ook te zien wat Stefanus zag. En dan zul je door de kracht van de Heilige Geest doen wat Stefanus deed, getuigen van hem. Amen. Dat we God danken en ook voorbeden doen. Heere, onze God, dank u wel dat u mensen wilt gebruiken. Mensen zoals Stefanus en Saulus. Mensen zoals wij. Heere, en we danken u dat we ons daardoor ook bemoedigd mogen weten. Dat daarin niet de kracht in onszelf ligt, maar dat u de levendmakende geest gegeven heeft, de geest die ons verbindt met Christus, die ons laat getuigen van hem en leer ons, Heere, om getrouw te zijn, om verbonden te zijn en te blijven met hem en zo hem te volgen. Heere, leer ons om op die plaatsen waar u ons brengt, zo tot zegen te zijn. Ook als wij er tegenop zien, Heere, help ons, vul ons met uw geest. En open onze ogen voor die momenten die er zijn, die we krijgen. En geef zo, Heere, dat daardoorheen die boodschap voortgang vindt. Dat de mensenlevens veranderd worden, vernieuwd worden. Dat u daardoor de eer ontvangt. Ook als dat betekent, Heere, dat wij moeten lijden omwille van uw naam. Geef, Heere, dat we daarvoor niet terugdeinzen. Maar dat we mogen beseffen dat we ons in goed gezelschap bevinden. Heere, wilt u zo uw zegen erover geven, hier, in de kerk, in de gemeente, op alle plaatsen waar u ons brengt. Heer, en zo mogen we ook bidden voor uw gemeente op deze plaats. Wilt u zijn met alle die actief zijn? Geef kracht en vreugde, juist ook om dat getuigenis te laten klinken. Heer God, zo bidden wij u voor deze wereld, om vrede. Op alle plaatsen waar geweld en wapens klinken, waar niet meer naar elkaar geluisterd worden, kan worden. Laat staan, samen de God van de vrede zoeken. Heere, wilt u zich ontfermen over deze wereld, door alle die getroffen zijn door geweld. Heere, we bidden u voor mensen die hulpbehoevend zijn, die zich niet gezien voelen, zich overbodig voelen. Heere, we bidden u voor deze maatschappij die de mond vol heeft over zelfbeschikking in plaats van beschermwaardigheid. Heren, leer ons ook onze taak te zien en barmhartigheid te tonen. Heren, we mogen u danken voor deze dag, dat uw woord openging, verkondigd werd, dat we u mocht eren en prijzen in liederen en psalmen. Ga met ons in de week die voor ons ligt. Geef ons een goede week. Wilt u ook nabij zijn, Heer, als komende woensdag de verkiezingen gehouden worden? Wilt u geven dat het goed mag zijn? Dat mensen verkozen worden die het goede zoeken. Zich laten leiden door u. En door uw woord, zodat uw gerechtigheid zichtbaar wordt op deze aarde. Heer, zo komen we tot u. Met onze dank. En we bidden u, Heere God, wilt u met ons zijn. Ons gebed horen. En met ons meegaan. Dit alles mogen wij u vragen en bidden. Niet om ons, maar omwille van uw naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte, kerkbeheer en diaconie. En thuis kan dat ook overgemaakt worden. En daarna zingen we het slotlied en dat is het weerklank lied 447. Jezus, ga ons voor en daarvan vers 1, 2 en 4. Zonen met Jezus, ga ons voor deze wereld door. Zo mogen wij onze weg vervolgen achter hem aan. En mogen wij ons op die weg gedragen weten door zijn zegen die ik u zijn naam mag geven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.